Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve broeders en zusters, ik zal oorlog veroorzaken. Tegen wie is dat gezegd? Tussen wie gaat dat gevecht en wat komt er van ons terecht? Dat hoort u door de preek heen. Ik zal vijandschap zetten tussen u en deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad, en dat zal u de kop vermorzelen en gij zult het te verzinnen vermorzelen. Het roer moet om. Schreef een van mijn oud-leermeesters Meijering uit Oostgeest in een prachtige brochure die u kunt kopen bij het Baken, moet u zeker lezen. Het roer moet om, we moeten terug naar de leiding van de geest en van de schrift en van de schrift. Eigenlijk voorop, want de geest werkt niet anders dan door het woord. Het enige waar wij uiteindelijk op leven en op sterven is door het woord. En nergens anders op. Het gaat vanmorgen over een oorlogsverklaring. Zoals in 1940 officieel de oorlog werd verklaard door Nederland aan de Duitsers. Zoals Israël en Hamas elkaar de oorlog hebben verklaard. Maar dit gaat niet zomaar over een oorlog tussen mensen of tussen volkeren. Alsof dat trouwens niet verschrikkelijk genoeg is. Elke oorlog, elk relationeel conflict is een drama op zich. Maar dit gaat over een oorlogsverklaring door God zelf. En als iemand door God de oorlog wordt verklaard, nou dan is er echt iets goed mis. Om te beginnen is het wel geschiedenis waar we het over hebben. Dat wordt nogal eens betwist vandaag de dag. Het gaat niet over beeldspraak. Want als het beeldspraak zou zijn, zou alles beeldspraak zijn daar. Dan zou dat serpent beeldspraak zijn. En de mensen en de bomen en de hemel en de aarde, alle dingen. Nee, Genesis is historie. Geschiedenis. Maar het wordt doorgegeven met allerlei stijlfiguren, allerlei beelden. Geschiedenis als het ware in een platenalbum. Daar moeten wij goed leren onderscheiden. Wat wij vertaald hebben met slang, dat is de duivel. Daarover zal ik woensdag een studie houden voor wie daarin geïnteresseerd is en dat wat nader trachten uit te leggen vanuit het Hebreeuws. De duivel, een gevallen aartsengel. Hoog in glorie bij God geweest, een van de grootste der engelen in de hemel. Een van de meest bijzondere en belangrijke. De duivel is gevallen, uit de hemel geworpen, op de aarde. Let wel, voordat ik verder ga even. De duivel is niet een god tegenover God. Dat denken veel mensen, zo praten veel mensen. De duivel is niet een god naast God. Wij leren geen twee godendom. Er is maar één God. De duivel is uit God zelf. Ongelooflijk, onbegrijpelijk, verschrikkelijk. De duivel is uit God zelf, maar heeft zich tegen God gekeerd. Iets uit God heeft zich tegen God zelf gekeerd. Hoe dat kan, oh, dat weten we niet. Dat is niet te verklaren. Het is zoiets als dat jij goede cellen in je lichaam hebt en ze keren zich kwaadaardig tegen jezelf. Hoe komt dat nou, zo'n kankercel? Weten we vaak niet. Dat is maar een klein voorbeeldje. En zoals wij schepselen ons tegen onze schepper hebben gekeerd, zoals kinderen zich tegen onze ouders, hun ouders kunnen keren, zo heeft de duivel zich tegen God gekeerd. Dat moeten we goed onthouden. Niet de duivel verzelfstandigen als een onafhankelijk iemand naast God. Want hoe ver die ook van zijn oorsprong is verwijderd, hij kan nooit onder God uit. En hij kan nooit boven God uit. God spreekt rechtstreeks tot de duivel, de Satan, de slang, de draak, de moordenaar van de beginnen, de vader van de leugen, de vorst der duisternis en wat voor namen hij nog meer mag hebben. Wanneer was dat? En waarom was dat? Wanneer? Hij heeft de schepping van een sieraad tot een chaos gemaakt. de harmonie verziekt tot een woeste en lege bende. Al die schoonheid van den beginnen, van eeuwen geleden, is geworden sinds zijn komst op de aarde door tot een borrelende troep van water en modder en steen, van explosies en vulkanen en aardbevingen en cyclonen en orkanen. Ene grote tohuwabohu, woest en ledig. Niets was er meer op zijn plaats. Alles door elkaar gesmeten. Een grote, vertroebelde massa waar niets meer het merk van de schepper van alle leven droeg. Maar alles draagt sindsdien het merk van de vertroebelaar. Diabolos. Die de mens verstrikt in zijn leugen, zodat hij het zicht op God kwijt maakt, zoals de donkere luchten het helder blauw doen verdwijnen en de zon niet meer laten zien. Zo is de duivel als de donkere lucht voor het heldere blauw, het hemelsblauw van Gods genade en liefde geworden. En daardoor is de mens ook tohu wavohu, woest en leeg geworden. Wij allemaal, zoals wij geboren zijn, daar ging het vorige week over. Een mens wordt geboren zonder God en in opstand en in verzet en in rebellie. Ja, ook dat lieve kleine kindje, hoera, een jongen en meisje. Dood in zonden en misdaden, kinderen van boosheid en van toren. De schrift leert ons, de mens ging uit Gods beeld. Nadat die duivel had gesproken en hem had verlokt en verleid, ging de mens uit Gods beeld vandaan. Ging de mens uit Gods invloedssfeer vandaan. Heeft de mens die geest weggeblazen, ging de mens uit Gods woord vandaan. Uit de gehoorzaamheid vandaan. Weg geloof, weg Gods vertrouwen. Alles wat geestelijk was, werd naast ons neergelegd. Alles wat van God was, was uitgetrokken als oude kleren en weggegooid en verbrand. Het licht uitgedaan, het leven verlaten. De dood ingedoken. De mens werd van hemelse wonder tot helse zonder. Dan slaat de liefde om in haat. Zo had de duivel de wereld, de schepping en het schepsel meegesleurd met een derde van de engelen in zijn neergeworpen op aarde. Alles is nu duisternis anti-God. En al die demonen krijsen als het ware, laat die God nou maar komen, die schepper van hemel en aarde. En God kwam. En God zag. En God zei, dat staat er niet, maar dat maak ik er dan maar van voor u. De God zei, het is slecht. Zie, het is slecht. Zeer slecht. En het is dat moment. En het is om die reden dat die oorlogsverklaring wordt uitgevaardigd. Ik, de hoogheilige, de rechtvaardige, de eeuwige, de ververhevene, de El Kadosh, de El Shaddai, de eeuwige God, schepper van hemel en van aarde, ik, de God die is wie hij is en die zijn zal die hij zijn zal, de God van het verbond, van de trouw en van de genade, de God die liefde is. Ik laat mijn schepping en mijn schepsel niet roven en voor eeuwig de verdoemenis inslepen door jouw duivel, zie. Ik zal vijandschap zetten. Goed opletten, lieve mensen. God zet vijandschap. Niet de duivel zet vijandschap. En wij ook niet. Zijn we veel te lui voor. Zouden we niet eens willen. Wij zouden met de duivel vriendjes willen blijven. Dat merk ik elke dag nog aan mijn eigen leven en mijn eigen hart. En ik denk u ook. De duivel doet namelijk niks anders dan verleiden, dan liegen, dan bedriegen, dan vertroebelen, woest en leeg maken, donker maken, Die staat om zo te zeggen aan de buitenkant van de deur van ons hart en leven. Die deur zit op slot en hij staat maar te trekken en te kloppen. Kom er nou uit, joh. Kom er nou uit, joh. En hij heeft de vorm van verleiding en begeerlijkheid, van zonde en van kwaad. En het meest sprekende beeld wat in de schrift diverse keren gebruikt wordt, is die van een hoer. Een prostituee, zo'n bloedmooie, wulpse, verleidelijke jonge vrouw met haar wonde vormen en haar warme, zachte lijf. Kom nou met me mee, joh. Kom! Zal ik je eens verwennen, joh? Doe open! Aantrekkelijk, begeerenswaardig. En er zijn miljoenen mannen voor gevallen. Aan de binnenkant van de deur, daar zit de mens met zijn boosaardige hart, daar woedt een felle brand van onze vreselijke begeerte van lust en hunkering en verlangen naar bevrediging, naar wat er buiten die deur zit. En dan gaat het er maar om of die deur wordt geopend of niet. Open is de weg naar beneden, is de weg naar dood en hel en verderf, naar de afgrond, de hellevaart. Dicht is de weg naar boven, naar het vaderhuis, bij vader thuis. Het begeerde buiten, de begeerte binnen, twee geweldige, elkaar aantrekkende magneten. En dan was het aanvankelijk al die tijd geweest. Hij had alles gekregen wat hij wou, die duivel. Komt met het kwam, de hele schepping was nu van hem geworden. Alle koninkrijken en de heerlijkheden waren van hem geworden. De aarde was van hem geworden. En hij heeft er foei lelijk gemaakt. Woest en leeg. En hij heeft de mens gekregen. Hoefde maar te fluisteren. Hoefde maar één leugentje was al genoeg om die mens gelijk aan zijn voeten te krijgen. Los van God en van zijn woord en van zijn geest. Alles in en aan die mens was nu ook woest en leeg. Zie, het was zo slecht, zeer slecht, de eerste nacht. En nu sinds is hij koning over alles en iedereen geworden. En nu komt God en zegt tot hiertoe en niet verder. Vanaf nu is het oorlog tussen die twee. Vanaf nu zal ik vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad. Wat is dat voor een vijandschap? Nou, dat noemt Bunyan de heilige oorlog. Prachtig onderwerp voor een kringenkeer of voor de koffieochtend. Heilige oorlog. Dat is de oorlog tussen Shaddai en Diabolos om de stad mensenziel. Dat is een strijd, een twist, een oorlogsverklaring tussen duivel en mens. Tussen de duivel, gevallen duivel, zeggen wij dan, en de gevallen mens. Waarvan de duivel dacht dat hij hem al lang in zijn macht had. Dat is de oerbron van alle andere oorlogen en van alle andere tegenstellingen die wij in de Bijbel en in het geestelijke leven en in het christelijk geloof tegenkomen. Dat is de kernscheiding tussen hemel en hel, tussen licht en duisternis, tussen zonde en heiligheid, tussen kwaad en gerechtigheid, tussen dood en leven, tussen vlees en geest. Tussen het koninkrijk van de vorst van de duisternis en het koninkrijk van het licht der wereld. Dat was er wel. Want God had in het begin geroepen, daar zijn licht. Dat licht is nooit verdwenen. Maar het is vertroebeld, verduisterd. En die geest was er wel, maar die is monddood gemaakt. En dat woord van God was er wel, maar dat is weggegooid, begrijpt u? En nou is dat ook de oorbron geworden tussen de openbaarwording van de kracht en de macht van die duivel in u en jou en mijn leven. En tussen de openbaarwording van die kracht en de macht van die duivel van het koninkrijk van Jezus in u en mijn leven. Hier gebeurt wat de duivel nooit had gedacht en verwacht. Hij had de haat en de vijandschap tegen alle harmonie. Tegen het alles schone en mooie en hemelse en geestelijke. Dat had hij ingeplant in de wereld en in de mens. Hij was klaar. De hele geschiedenis zou vanaf nu sterven zijn. Kapot maken zijn. En dat vindt hij het mooiste wat er is. Daar geniet hij met de volste teugen van. Als alles maar kapot gaat. Maar vanaf nu plant God de haat tegen al dat kwade en dat duivelse en dat kromme en tegen de zonde en haar gevolgen in een ieder die naar hem hoort. En die dat koninkrijk van die duivel tracht te verlaten om het rijk van God binnen te gaan. Nou stel ik het nog maar wat plastischer voor. Ziet u het voor u staan daarvoor in het paradijs? Ziet u die twee voor u? Enerzijds die Nagash, Diabolos, Satanas. Die glimmende, glanzende, verleidelijke vleeswording. Hij was uit God, zei ik u al. Hij was een van de allergrootste van Gods aartsengelen, bekleed met macht en majesteit en eer en heerlijkheid. Waarschijnlijk meer dan Gabriel en Micha en de anderen. En die glanzende opperengel, legeraanvoerder, opperbevelhebber van miljoenen engelen, is met al zijn trawanten uit de hemel op de aarde gesmeten. Maar is die heerlijkheid niet verloren en die macht niet verloren en die majesteit niet verloren en die glanzende aantrekkelijkheid, dat begeerlijk is die niet kwijtgeraakt, dat is in zijn tegendeel verkeerd. Nu is het de duivel en zijn demonen. Nu niet langer hemels, maar hels. Niet langer heilig, maar onheilig. Niet langer rechtvaardig, maar krom en onrechtvaardig. Het is nu de eer, de macht, de majesteit, de glanzende heerlijkheid van de hebzucht en de begeerte en de drang naar directe bevrediging. Daar staat hij, vorst der duisternis, leugenaar, moordenaar van de beginnen. In zijn volle heerlijkheid, die alle rijken en heerlijkheden van de wereld aan Jezus kon aanbieden. Dat is niet gering hoor. Meer dan Alexander de Grote, dan Napoleon, dan Hitler, Mugabe en welke grote heerser of dictator van alle tijden dan ook. En meer dan de grootste multimiljardair met al het goud en het edelgesteente van de hele aarde. Zie je duivel staan in het paradijs? Zie hem staan en gaan in je eigen leven. In je gedachten. In je woorden. In je daden. Want als zodanig eigendom van hem zijn wij geboren. Daar staat zij. Of misschien hangt ze wel. Of misschien ligt ze wel. De mens. Pas nog de schoonste onder alle vrouwen. De meest wijze, de meest verstandige, zoals zij is er maar één geweest, dan zal er nooit meer één komen. En nu? Zie, kijk er eens goed aan. Kijk eens wat die keuze voor Satan aan haar heeft gedaan. Ze is foei lelijk geworden, onbetrouwbaar, hoerachtig, schijnheilig, sterfelijk, zwak. En machteloos en krachteloos geworden. Ze dacht steenrijk, hoogst geleerd en verstandig te worden. Ze is erger dan het domste blondje ooit. Ze beleidt haar misdaad, maar ze geeft de schuld aan een ander. Ze houdt zich staande, maar heeft eigenlijk geen been meer om op te staan. Ze siddert en ze beeft in haar kale, naakte blootje voor God en zijn verdiende straf. Maar ze zal nooit toegeven dat die straf verdiend is. En als ze nog gilt om ontferming, is het alleen maar om haar straf te ontlopen en nog een beetje vroom te lijken. Herkent u uzelf? Erkennen dat God goed is, dat God rechtvaardig is, als hij haar voor eeuwig in de hel zou werpen, dat zal ze nooit doen. Zullen ook maar weinig mensen doen. Dan vinden ze te zwaar tussen haakjes. Binnen in haar ziel en lichaam heersen duivel en dood en hel. Het ziet eruit als bij de eerste schepping, woest, ledig, duisternis op de afgrond. En zoals ze daar is, wil ze niet eens straks het paradijs uit, want ze moet eruit gedreven worden door de Heere God, gejaagd. En als ze eruit is, wil ze weer stiekem terugkruipen, want er moet een engel staan met een vurig zwaard om er tegen te houden. Ziet u ons eigen beeld, onze doortraptheid, onze schijnvroomheid, wij die alles denken zelf te moeten en te kunnen doen, door eigen vromerige braafheid en denk, als ik dan maar geen grote zonde doe, dan ben ik wel een redelijk net christenmens. Laat me niet lachen, joh. Laat God niet lachen en niet vloeken. Denkt u nou echt dat je zo aan het eind van de baan wel een plaatsje zal krijgen als een soort beloning hier? Ik heb het al eens gezegd, hè, met een hemelsblauw lintje, kruis van verdiensten, superchristen. Ziet u ons daar gaan en staan, vallend en struikelend en geen hand voor ogen. Adam en Eva. Maar op die holgaande, in duisternis gehulde wateren. Waar alleen nog maar de grommende donder, de brullende donder gehoord wordt. Waar de bliksem gezien worden, waarvan je soms denkt dat ze dwars door je hart zullen schieten. Waar je dan weer omhoog wordt geworpen, dan weer in de diepte wordt gesmeten, zonder één reddende arm. Daar zweeft de geest. Aan een duif gelijk. Daar broedt de vogel des hemels. Leven zal die geven. Stilheid en rust en vrede en harmonie. Licht zal die schenken. De troebelheid zal wijken. Het licht der wereld zal weer schijnen. En hij zal die dode mens genade doen horen. Genade en nog eens genade. Eenzijdig. Hoe ouder ik word, hoe meer ik naar die kant neig. Ik zal vijandschap zetten. Ik zal vijandschap zetten. Tussen u en tussen deze vrouw. Tussen uw zaad en haar zaad. En daar werd ze in al der dode ellende. En in de verraad en in de vuilheid omhuld. En Adam ook. En vervuld, omhuld door en vervuld met het eeuwige woord van God. Met deze belofte, heerlijke belofte, die op haar alleen maar als louter evangelie geklonken kan hebben. Vijandschap zetten, kunt u zich voorstellen, enigszins, lieve mensen, dat de duivel du moment vervuld is geworden met een gruwelijke haat jegens die vrouw, die mens. Barstend van nijd en woedend van spijt moet die duivel toch geweest zijn. Toen hij moest horen dat uitgerekend dat loeder, die slettenbak, die zich net met hem had geprostitueerd in alle opzichten als een hoer van Babylon, door Gods rijk te verraden en Gods woord te verlaten, door Gods liefde te verloochenen, dat God die vrouw, dat slappe, zwakke, waardeloze schepsel, waar geen ruggengraat, nog kracht, nog power in zat, dat hij juist haar had uitverkoren. Om moeder te worden van hem die de duivel zou vernietigen en een nieuwe schepping zou creëren. Tussen u en deze vrouw, tussen uw zaad en haar zaad. En hoe stom verbaasd en verbijsterd en verrukt moet die vrouw niet geweest zijn. En vervuld met haat tegen die verleidelijke duivel, toen ze werd opgeraapt uit de dood en geroepen werd tot nieuw leven. O moeder van alle leven, moeder van alle levenden, en eigenlijk indirect moeder van het leven te worden. Als dat licht der wereld mensen wordt. Wat heeft zulke een vrijmachtige, soevereine liefde van God haar niet bijna dronken van vreugde gemaakt? Hoe heeft die duivel haar ooit, dacht ze? Hoe heeft die duivel mij ooit tegen zulke een God leren zondigen? Hoe kon ik ooit zo stom zijn om in zijn strikken te verstaan? En vanaf dat moment was en is de duivel erop uit in de wereld en haar geschiedenis. In jouw wereld en jouw geschiedenis. Dat die vrouw en dat kind te vervolgen en te vernietigen. Vanaf dat moment, daar is die vrouw er ook op uit om behouden en gered en verlost te blijven en te vluchten, louter recht en heilig te blijven, alleen maar door zich vast te klampen aan dat kale, naakte woord en die belofte waarin ze haar eeuwige verlossing van dood en vloek erkende. En Daarom lazen we Openbaring 12. Bij Johannes deze, wat wij noemen moederbelofte, of het proto-evangelie, zoals het genoemd wordt. Waar Johannes die strijd door heel de geschiedenis waarneemt in een visioen als in één oogopslag. In dat aangrijpende gedeelte over die vrouw, die draak en het kind. Zo gaat het evangelie door de wereld. Door die wereld die van de duivel is geworden. Zo gaat die evangelie door uw wereld en jouw wereld en mijn wereld. Dat van de duivel is geworden. Daar de gehuwden, gewoonlijk, vanwege de zonde, velerlei ellende overkomt. En wat is dan het zaad van de slang? Dat adderige broedsel, die slangeneieren, die duivelse nakomelingen, alles wat van Adam de eerste is. Alles wat van die mens is die op dat moment voor de duivel koos. Van die gevallen Adam. Van die oude mens. Alles wat door de mens zonder en buiten God wordt verwekt en geboren. Nogmaals, hoera een jongen, hoera een meisje. Maar in werkelijkheid, o God, een duivelskind. Ai, ja hard, scherp, meedogenloos. Realiteit, werkelijkheid. Alle mensen zijn van nature kinderen van de boosheid. Onder de heerschappij van het bewind van de vorst. Van de duisternis. Dood en dood en dood en dood blijven ze. Al zien ze er nog zo mooi en levend uit. Tenzij ze wederom geboren worden. Dat zaad wil niks weten van God en van het kind, dat slangenzaad. Dat zaad wil alleen maar weten van eigen ik en eigen kracht. Wil niks weten van genade. Wil niet van genade leven. Zelfs als het tot geloof komt, wordt het nog een eigenstandig, eigenmachtig, zelfstandig zaad. Waar de Christen groot wordt en niet de Christus. Dat zaad wil, dat heeft een verbond gemaakt met de duivel. Die vertoont zich nog immer in deze wereld. Die vertoont zich in de macht en de majesteit en de heerlijkheid van het kwaad. Van het onrecht, van zondige neigingen, van grenzeloosheid. Van die te grote kloof tussen rijk en arm. Van machtswellust, van miljonairsbeurzen en al dat soort idioterieën. Van goud en glitter en geweld en onrecht en weet ik niet al. Vanaf de kleinste jaloezie in mijn kinderleven tot de grootste volkerenmoord. Glans en de heerlijkheid van de zonde. Hij vertoont zich in het groot. Hij vertoont zich in het volkerenleven. In het individuele leven, zelfs in het kerkelijke leven. Vooral in dat van mannen. Is het niet de man die de macho is? Is het niet de man die van de mooie glimmende dingen houdt over het algemeen? Is het niet de man die daar allemaal rondloopt? Is het niet die mannen die allemaal de top van die wereldbanken waren, die zoveel zich verrijkt hebben? Is het niet de man die de heerlijkheid en de glamour en de glitter houdt? De verleiding, mannen. En die vrouw vinden we ook in de wereld en in haar geschiedenis. Maar dan maakt God daar ook een klein onderscheid, of misschien wel een groot onderscheid tussen man en vrouw. Want die vrouw zien we daar als Eva eerst, moeder van alle leven. Ja, van buiten stelt het al niet zoveel voor hoor, zo'n vrouw die moet maar kinderen baren, ja ja. Later als de bruidsgemeente uit Israël en de heidenen, moeder de kerk, moeder van alle leven. Later in Maria, gij zijt de begenadigde onder de vrouwen. Moeder van het leven. En zij het juist niet vooral de vrouwen die het geestelijke leven voorleven en doorgeven. En die kunnen volharden waar wij diep vallen en neersmakken in de zonde. Moeders, grootmoeders, Lois, de grootmoeder van Timotheus. En tenslotte zien we haar ook in u, die vrouw. Zowel Adam zie je in ons oude Adam, als Eva in ons als lid van de bruidsgemeente. En wat is dan het zaad van de vrouw? Dat is de Heere Jezus Christus zelf. En alle gelovigen in hem. Door zijn woord en zijn geest in alle gelovigen. Niet door een man, die was niet nodig. Niet door een oude Adam voortgebracht, maar door God zelf onmiddellijk. Daar wordt de man met al zijn macho glamour uitgeschakeld. Ik kan kinderen maken, je maakt helemaal niks. Al wordt Eva hier als moeder van alle levenden ook zijn moeder genoemd. Maar het is 100% Gods werk. Maar dat betekent dat hij ook 100% mens is geworden. En toch 100% God. Hij liet zich niet verleiden. Zo'n man zou ik willen zijn, maar ik ben het niet. Hij was heilig. Hij was rechtvaardig. Hij was trouw en gehoorzaam tot in de dood. Hij bewaarde wat wij niet kunnen. Gods wet en Gods wil en Gods woord. Dat kan nooit zaad van de oude Adam zijn, van de gevallen mens. Dat moet wel het zaad van de vrouw zijn. En aangezien een vrouw geen zaad heeft, maar eitjes, moet het wel het zaad van God zijn. Zwanger van de Heilige Geest, ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Denken we er wel eens over door. Hij is niet uit de man, maar uit de vrouw. De duivel en de eerste Adam zijn aan elkaar verbonden in dit gedeelte. En God heeft Christus en de vrouw aan elkaar verbonden. De man is geen verwekker meer. Maar die zwakke, slappe, gevallen, ruggengraatloze vrouw mag hem baren. En zo komt ook het bericht van de heerlijke opstanding. Eerst bij Maria Magdalena. En pas later bij de broeders. En zo is ook dat koningshuis van David, dat roemruchte koningshuis met al die voorname koningen, man, helemaal uitgestorven. Er is geen mallemoer meer over dan een stompje in de grond, haast failliet en een idumeer en de tempel en de priester die zijn ook al geruineerd. En er is zo'n 15-jarig meisje, zo'n klein onbekend ding. Een nazaadje van David, dat hij de armoede en de eenvoud. En in de schijn van een gedwongen zwangerschap voor het huwelijk. Zonder enige pracht en praal de begenadigde onder de vrouwen wordt en Christus in de wereld mag brengen. Weg wereld, weg schatten. Datzelfde zal u de kop vermozzelen. En gij zult het de verzenen vermozzelen. Gaan we naar het slot. En om met het laatste te beginnen. Een schitterend beeld. De duivel zal Christus, de kerk, de gelovigen, de verzenen vermorzelen. Die vrouw en haar zaad. Dat betekent eigenlijk je voeten kapot maken. Hier, van onderen. Dat gaat helemaal kapot. Je verzenen. Hij zal ervoor zorgen dat we geen voet meer hebben om op te staan, dat we geen voet meer hebben om nog voor te gaan, dat we geen ene voet voor de andere kunnen zetten. Als verlamden slepen we ons door de wereld. Dat is het lijden wat u allemaal ondergaat. Sommigen nu heel hard en reëel in haar eigen leven. Ook de vrouwen. Dat is het leed en de pijn van die boze. Dat is het verdriet, de vervolging, de spot, de haat, de smaad, de hoon. Dat is het lijden aan van mensen die vallen voor de glitter en de verleiding en de andere dingen in de wereld. Kijk maar naar Christus zelf, hoe heeft hij niet nameloos geleden, hoe hing hij daar krachteloos, machteloos en gebroken, toen doorboorden ze ook nog zijn voeten. Verlaten. En hoe is de kerk niet vervolgd en veracht en belachen en bespottelijk gemaakt? Het ongeloof zegt alle ellende in de wereld komt door het geloof. De leugenaars. En ze maken van iedere christen maar een schijnheilige lafaard en een bedrieger en een domme verachtelijke blinde. Hoeveel zijn er niet op de brandstapels terechtgekomen? Hoeveel zijn er niet geslacht en vermoord en doodgeschoten alleen maar om het geloof? Hoeveel huwelijken zijn er niet door kapot gegaan door die strijd? Tussen geloof en ongeloof. Door die strijd tussen begeerte, de glimmende, de glanzende. En tussen die brandende lust in ons. Hoeveel moeten die lijden omdat ze eenvoudig achter Christus aan willen wandelen. Ja, dan denken wij aan de vervolging der buitenmensen. Er wordt ook hier geleden in de gemeente. En mijn emmertje is vol, want het doet me vaak te veel pijn en ik ga eraan kapot. Maar lijden, de verzenen vermorzelen, dat hoort aan, dat is onherroepelijk verbonden met geloven. Dat kan niet anders. Dat mag niet anders. Martelaar zijn en het woord getuigen komen allebei van één woord, martyrein. Dat is pijn lijden en uitkomen voor je geloof. Het is te vergelijken met het uitkomen van je liefde voor een meisje of een jongen waar je ouders een bloedhekel aan hebben. Die zeggen, daar kom je niet mee binnen en daar mag je niet mee trouwen, anders dan ga jij maar weg. Dan moet je lijden voor de keuze van je hart. En wat kan zoiets menselijks al een verdriet veroorzaken? Nou, de duivel heeft nog zoveel macht dat hij ons krachteloos en onmachtig weet te maken. Maar let op, juist. Is dat evangelie of niet? Zelfs met die verbrijzelde voeten trapt Christus de duivel zijn kop kapot. Dat wil zeggen zijn brein, waar het hersencentrum is, waar al die listen en lagen en streken van hem worden uitgedacht. De harde schijf aan diggelen. Hoe dan? Door die zwakheid. Door dat lijden. Door die smart, door die pijn, uiteindelijk zelfs door de dood. Dan denken ze, nou is die dood. Zie je wel, er is geen God en geen opstanding en geen leven. Maar het is juist die weg van het sterven en het sterven en het sterven. Dat voor het geloof de weg is naar de volkomen overwinning. Voldoening, verzoening door voldoening. De mens in de diepste diepte. Jezus stervend aan het kruis. Eva en Adam gevallen in de bosjes, bibberend en bevend. En hier het oerevangelie. Ik zal vijandschap zetten. Vuile, vieze duivel. Ik gun je mijn gemeente niet. En Gods deugde alleen de eer. Dat is nou het geheim van het mysterieuze, machtige, hoogheilige, heerlijke woord. Tetelestai, het is volbracht, Vader. Ik heb gedaan wat Adam als mensenkind heeft verdorven en verkorven. Ik heb volbracht wat Adam en Eva hebben verziekt en verzondigd. Ik ben de ware Adam. Zie de mens. De enige, de echte, de heilige. De rechtvaardige, ik ben de liefste, zondeloos, heb ik gedaan voor Ari en Klaasien en voor Petra en voor Jan en voor Koen en voor Ada en voor Els en voor mij en voor Henny en Lydia en voor Johan en Betsy en Bert en Corrie. Zie gemeente, zo wordt op uw en jouw konto geschreven wat wij niet konden. Want toen wij waren nog dood in zonden en misdaden, dat waren we toen nog. Ja, ja, maar waarom zegt de Heer dat dan niet tegen Adam en Eva? Wat moet God alsjeblieft dan nog zeggen tegen hem? Ze zouden hem alleen maar wantrouwd hebben en niet eens geloofd meer. Als hij had gezegd, en toch heb ik u lief. Nee, daar staat die vrouw, minder dan zij kan een mens niet zijn. En Adam ergens in de buurt, zondige hoop ellende, volhardend in eigen gerechtigheid. Maar verloren en verlopen als ze zijn, met de dood in hun leden horen ze dat hun aartsvijand, waarvan ze dachten dat het hun hartsvriend was, dat hij wordt verdoemd tot ondergang. En dat God die mens zet uit zijn macht overzet in de zijne. Want dan zegt die denker om Adam en Eva. Lieve Katwijkers gemeente, onder mijn heerschappij, al heb je nog zoveel verdriet en pijn, ben je veilig, heilig. Al ben je nog zo zondig, ben je vrij. Dat er nota bene door haar een borg en een middelaar en verzoener komt die eeuwige verlossing meebrengt. Wat een woord. Wat een woord. En het is op dat kale en naakte woord alleen dat zij zicht kreeg op Christus. En dat heeft haar zo diep verbroken en zo ontroerd, als niet te zeggen, alle twijfel verdween en het geloof verscheen. Ik ga naar huis, naar het vaderhuis. Ik ga stoppen, anders wordt het weer te lang. U hebt gehoord hoe wij als oude Adam geboren worden. U hebt gehoord hoe wij van nature onder de heerschappij van de duivel leven. U hebt gehoord hoe God die duivel en zijn heerschappij zal breken. U hebt gehoord hoe hij dat doen zal door het zaad van de vrouw, dat is de Heere Jezus Christus. U hebt gehoord hoe Christus door zijn kruisoffer en zijn opstanding en zijn hemelvaart de eeuwige zaligheid voor u heeft teweeggebracht. U hebt gehoord dat het ook voor u persoonlijk, heel persoonlijk voor u en voor jou is. Vul je naam maar in. U hebt het allemaal gehoord. Dat betekent dat het woord gesproken door zijn dienaar vanmorgen hier, die je verder maar weer door mag strepen, maar dat het woord niet buiten u is gebleven en niet buiten u is blijven hangen, maar door uw oren heen is gegaan. U hebt moeten zitten slapen of je hebt moeten zitten denken aan andere dingen en er moet beton in die oren hebben gezeten. Maar anders zit het erin, in uw oren, in uw gedachten, in uw hart. Dat wil zeggen, Christus heeft zich ook vanmorgen in uw leven een plaats willen veroveren. De enige, de echte, de hoofdplaats. Wat doet u ermee? Nog liever, wat doet dat woord met u en met mij en met jou? Laat het ons nog steeds koud en onverschillig? Of is het een brandend vuur? Ja, ze mogen me vreemd vinden. Ik vind het allemaal best en zwaar en fout, maar die Florijn heeft gelijk. Die zegt van de week in het RD van de meeste mensen die zichzelf als gelovigen beschouwden, moest hij niets hebben. Waarom niet, vragen ze aan die Florijn? Omdat het wonder zo onuitsprekelijk groot is, zegt hij. Daar weten ze tegenwoordig helemaal niks meer van. Ze vallen een gat in de knie, ze doen een gebed en klaar is Kees. Dit klinkt wel hard, hè? Maar ik ben zo bang dat er zoveel waarheid in zit. Aan de ene kant worden de makkaasjes gebrand en hup, ze zijn weer tevreden. Aan de andere kant hebben we kringetjes en dit en dat en we doen van alles en hup, het is wel weer goed. En het is allemaal zo vlakjes. Men gelooft maar, men zingt maar, men doet maar. Ben je van Christus? Geheel en al, restloos, jezelf verloren, je leven kwijt. Dat je niet anders kunt dan geloven, ondanks mijn vuile hart en al mijn wanbedrijven en al mijn zonden die Gods hoogheid schonden. Die Florijn die komt niet meer in de kerk, dat is wel gans verkeerd natuurlijk. Maar hij heeft ook zo'n opmerking waar ik me ook zo in kan herkennen. Dan zegt hij, iedereen loopt vandaag de dag veel te keurig in het paadje. Vroeger waren de mensen te waar om beschaafd te zijn. Wat een uitspraak zeg. Tegenwoordig zijn ze te beschaafd om waar te zijn. Vroeger waren ze te waar, te eerlijk, te echt, te oprecht. En zeiden ze, man, ik ben een grote zondaar, zeur niet tegen me. O God, vergeef me. Tegenwoordig zijn ze allemaal zo beschaafd en zo vervormd. Dat ze in duizend bochten kruipen, maar niet eerlijk en echt. Zoveel mensen. Het gaat om waarheid in je binnenste en in je buitenste. En de mensen vinden dit ongepast. En de mensen zeggen dat kan niet. Want ze zijn zo beschaafd en zus is te grof. En zo doet een dominee toch niet. Of dat mag een ouderling toch niet zeggen. Of ze. Maar wat kan de Heere dat nou met eerbied bedoeld allemaal schelen wat u ervan vindt en ik? De vraag is, wat doet dat woord met ons? En als u wil weten of God echt werkt in je hart en je leven, is het eerste wat dat woord doet, is dit. Dat ik niet andermans gedrag, maar mezelf gaat zien als ongepast. Als grof. Als vuil. Als een beerput vol stinkende troep. Dat ik mezelf ga leren zien als de slechtste mens in deze wereld. Dat ik zeg, Heere, Heere. Als u mij aan een kruis nagelt en heel hoog boven de Katwijkse daken uitsteekt, dan hebt u groot gelijk. Want ik heb tegen u en tegen u alleen misdreven. Maar als je dan als zo een het evangelie mag horen. Onder tranen en in aanbidding aan de voeten van dat kruis van Christus terechtkomt. En daar maar blijft liggen. O gezegende Heer Jezus. O schoonste van alle mensenkinderen. O nieuwe Adam. O mijn allerliefste droom, alle dromen. O mijn vreugde, alle vreugden en liefste aller lievelingen. Al valt er maar één druppel van dat kostbare bloed van u op mij en mijn kinderen. Eén druppeltje maar. Dan zal ik eeuwig zalig zijn, verlost. Witter dan witte sneeuw. Witter dan witte wol. En u zal de eer ontvangen, dan zal ik eeuwig zingen van Gods goedertierenheid. En uw waarheid te alle tijd vermelden door mijn ring. Gemeente, dan gaat de mens de schrijver van het hooglied worden. Wat doet dat woord met u? Amen.